Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 63, de versen 2 en 3. Psalm 63, de versen 2 en 3. Nou, ik ben blij dat u niet altijd naar uw voorganger luistert en dat u gewoon Psalm 63 hebt gezongen. Ook vanmiddag willen wij belijdenis doen van het geloof. Dat doen wij in de verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En in antwoord op het belijden van het geloof zullen wij zingen van Psalm 104, vers 17. Ik zal zolang ik het ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Psalm 104, vers 17, in antwoord op het belijden van het geloof. En ieder spreken met mij de volgende woorden in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Bijbel, dat is Gods woord openen, is het goed om eerst te bidden om de ontferming van onze God, de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten wij de Heere bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat wij in alle vrijheid vanmiddag bij elkaar mogen komen, rondom uw woord. Heere God, wat een voorrecht om samen te zijn, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een voorrecht om uw naam de lof toe te zingen. Wat een voorrecht om uit uw woord te kunnen lezen en daarnaar te luisteren. Heere God, vaak beseffen wij nog niet half hoe bevoorrecht wij zijn. Als we kijken naar de wereld, Heere, dat is een wereld in nood. Met grote verharding. Heere, vele van uw kinderen worden vervolgd, onderdrukt. Ze kunnen niet in alle vrijheid samenkomen. Maar Heere, wij hebben het voorrecht om hier in vrijheid samen te zijn. En wij danken u daarvoor. We bidden u ook, wilt u spreken door uw woord? Wilt u ons confronteren met uw woord. Met de schaduwzijde van ons bestaan, de duistere kanten. Maar Heere, laat ons ook uw liefde zien, uw genade, de uitweg uit de boze, de uitweg tot het eeuwige leven. Heere God, wilt u zich ontfermen? Wilt u zelf spreken door uw woord? Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt u helpen met luisteren, met lezen, met voorgaan? Want in eigen kracht zijn wij zo zwak, Heere. Heere, maar als u bij ons bent, dan is het goed. Dan mogen we veel verwachten. Want u bent een groot God, heilig en rechtvaardig. Vol liefde voor ons kleine, zondige mensen. Heere God, zo komen we tot u met verwondering vanwege de dankbaarheid dat wij in vrijheid samen mogen komen, maar ook met de roep om uzelf, dat u in ons midden bent. We hebben het niet naar gemaakt dat u om ons bekommert, maar we pleiten op uw liefde. Uw liefde voor uw gemeente, uw liefde voor ons allemaal, voor iedereen. Heere God, pleitend op uw liefde en pleitend op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vragen wij dit u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil vanmiddag twee gedeelten met u uit het woord lezen, uit de Bijbel. Het eerste gedeelte komt uit het Oude Testament. We zullen lezen Daniël 7, vers 13 en 14. Dan kunnen we lezen over de mensenzoon. En in het Nieuw-Testamentische gedeelte komen we die term ook terug tegen over de mensenzoon of de zoon des mensen. Daniël 7, vers 13 tot en met 14. Dan luidt het woord van de Heer als volgt. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing komt uit het evangelie naar Marcus. Marcus 1, het 15e vers. Marcus 1, vers 15. Het vers zal ik ook nog citeren in de verkondiging. Hier is de Heer Jezus nog maar net begonnen met zijn verkondiging en hier komt de inhoud van zijn boodschap naar voren. En hij, dat is de Heer Jezus, zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Komen wij bij Marcus 2, vers 1 tot en met 12, dat is ook de hoofdlezing waar de verkondiging over zal gaan. Marcus 2, vers 1 tot en met 12. Dan luidt het woord van de Heere. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderde zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegde, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: we hebben nog nooit zoiets gezien. Dan wil ik nog één tekst met u lezen, Markus 3, vers 6. Ook dat vers zal ik citeren in de verkondiging. Markus 3, vers 6. En toen de Farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Voor wij overgaan naar de verkondiging, zullen wij eerst zingen van Psalm 32, de versen 1 en 6. En u heeft ook gelegenheid om uw gave te geven. Uw gave die wordt ingezameld voor de centrale diaconie, de kerkrentmeesters en de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. Dus eerst Psalm 32, vers 1 en 6. En daarna de rondgang van de collecte. de verkondiging zullen wij zingen van Psalm 146, de versen 1, 6 en 8. Bijzonder ook vers 6. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wiens stoflag neergebogen weer door hem, wordt door hem weer opgericht. Psalm 146, vers 1, 6 en 8, in antwoord op de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, het wordt al jaren gezegd, de wereld om ons heen wordt harder en harder. En dat is in Parijs op een hele bittere manier duidelijk geworden. Namelijk bij de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo. Europa was in shock. Europa is in shock. Nu ook weer een aanslag is gepleegd in Denemarken. Vreselijk. Bij die ene aanslag in Parijs vielen er een aantal doden en een tiental gewonden. We hebben allemaal die beelden gezien, vreselijke beelden. Het was verbijsterend, het was vreselijk. In de dagen na de aanslag werd de vraag gesteld: hoe moeten wij op dit jihadisme reageren? Wat is een gepaste reactie? En verschillende mensen hebben op die vraag geantwoord. Zo zei premier Rutte op de Dam: laat ons antwoorden door spot, satire en de grap te koesteren. Vandaag zeggen we met duizenden tegelijk: handen af van onze vrijheid. Dat zei premier Rutte. Ook in een programma als De Wereld Draait Door werd zoiets gezegd. Sommige mensen zeiden zoiets als: we moeten niet antwoorden met kalasjnikovs, maar we moeten antwoorden met het wapen van de pen. En dat is ook gebeurd. Tal van cartoonisten hebben direct spotprinten gemaakt over het jihadisme. En op de eerste oplage van Charlie Hebdo na de aanslag stond op de cover een huilende profeet Mohammed met de tekst: Je suis Charlie. Dat is duidelijk een provocerende reactie. Ik weet helemaal niet wat een wijze en een juiste reactie op de gruwelijke wreedheid van het jihadisme is. Dat is ook heel moeilijk. Maar wat je hier ziet is dat de hardheid van het moslim-extremisme wordt beantwoord met de verharding van de satire. En zo dreigt er een spiraal te ontstaan van verharding, provocatie en vergelding. En als je dat ziet, houd je je hart vast. Want waar gaat dat in eindigen? Waar loopt die dreigende spiraal van verharding, provocatie en vergelding uiteindelijk op uit? Waar loopt dat op uit? In ons schriftgedeelte van vanmiddag is er ook sprake van verharding. Het is de beginnende verharding van het hart. Want wat gebeurt er wanneer de Heer Jezus tegen de verlamde zegt: uw zonden zijn u vergeven? Dan denken de schriftgeleerden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Ze nemen aanstoot aan de Heer Jezus omdat hij zonden vergeeft. Ze beschuldigen hem in hun hart van godslastering. En je zou je zomaar af kunnen vragen: is de reactie van de Heer Jezus ook niet wat provocerend? Is de Heer Jezus ook niet wat uitdagend in zijn reactie? Want zodra de heiland doorheeft wat de schriftgeleerden denken, bindt de Heer Jezus niet in. Nee, de Heer Jezus onderstreept door de genezing dat hij echt zonde kan vergeven. En zo ontstaan er in dit Bijbelgedeelte de eerste vonken bij de schriftgeleerden. Niet de vonken van de liefde tot de heiland, de liefde waarmee ze zichzelf aan de Heer Jezus toevertrouwen, zodat ze behouden worden. Maar hier ontstaan de eerste vonken die uiteindelijk uitlopen op de vlam in de pan. Voor de schriftgeleerden is het geen aanzet tot een brandend hart voor de Heer Jezus, maar het is een aanzet tot een vijandig hart tegen de Heer Jezus. De hoofdboodschap van dit Bijbelgedeelte is: Jezus van Nazareth is de Zoon van God. Hij is de Messias, de Christus. En dat wordt op een aantal manieren duidelijk. Namelijk allereerst dat de Heer Jezus de zonde vergeeft. Dat correspondeert ook met de verzen 1 tot en met 5. Ten tweede, de Heer Jezus die het hart kent. Dat correspondeert met de verzen 6 tot en met 8. En tenslotte, de Heer Jezus die zich openbaart als de Zoon des Mensen of als de Mensenzoon. En dat correspondeert met vers 9 tot en met 12. Dat zijn ook de punten voor de preek. De Heer Jezus die de zonde vergeeft, die het hart kent en die zich openbaart als de Zoon des Mensen. De Heer Jezus is ontzettend bekend geworden. Hij kan zich niet meer in het openbaar vertonen. In het eerste hoofdstuk van Marcus kunnen we lezen dat de heiland was begonnen met de verkondiging. In de synagoge gaf hij onderwijs en de Heer Jezus genas een aantal mensen. Zo heeft hij een demon uit een bezeten man gedreven. En de schoonmoeder van Petrus werd genezen van koorts. En een Melaatse man die smekend naar hem toe kwam, die werd gereinigd. En zo werd de Heer Jezus in de hele regio bekend. Enerzijds door zijn indrukwekkende onderwijs. Hij onderwees de mensen als een gezaghebbende. Maar samen met het onderwijs deed hij ook wonderen van genezing. En die wonderen van genezing waren tekenen van het koninkrijk van God. Het hemels koninkrijk was daarbij gekomen. En dat maakte zo'n ontzettende indruk dat iedereen in Galilea van hem hoorde. Zo staat er in Marcus 1 vers 45 dat de heiland niet meer openlijk in de stad kon komen, maar dat hij buiten de stad naar de eenzame plaatsen ging. En zelfs daar, op die eenzame plaatsen, komen van alle kanten mensen naar hem toe. Zo indrukwekkend is het optreden van de Heer Jezus. Ik stel me zo voor, na een paar dagen, als de rust eindelijk weer een beetje teruggekeerd is, durft de Heer Jezus eindelijk weer Capernaum binnen te komen. En blijkbaar doet hij dat met voorzichtigheid, want niemand ziet hem de stad binnenkomen. Er staat namelijk, men hoorde dat hij thuis was. Blijkbaar is hij met voorzichtigheid de stad binnengekomen, niet openbaar. En het is ook niet helemaal duidelijk van wie dit huis daadwerkelijk was. Misschien wordt het huis van Petrus hier bedoeld, maar het gerucht is al voldoende. Men hoort dat de Heer Jezus weer in de stad is en waar hij is, en direct komen er massa's mensen af op het huis waar de Heer Jezus is. Er komen zelfs zoveel mensen dat de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. Het huis zat nok en nok vol. Wat een verschil met Nederland vandaag de dag, hè? Onlangs werd weer duidelijk, het totaal aantal leden van kerken in Nederland daalt gestaag. En voor het eerst zijn er in Nederland meer atheïsten dan gelovigen. Hoe komt dat toch? Laten we als gemeente van de Heer Jezus Christus misschien te weinig zien van het koninkrijk van God? Of is er iets mis met onze verkondiging van het evangelie? Want dat is wat de Heer Jezus hier in eerste instantie doet. Hij verkondigt alleen maar het koninkrijk van God. En daardoor komen die mensen op hem af. Er staat, hij sprak het woord tot hen in vers 2. En wat is dan de inhoud van het woord dat in vers 2 staat? Dat staat in Marcus 1 vers 15, dat we gelezen hebben. Er staat dat de heiland het evangelie predikte en hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is de toetssteen voor de verkondiging, ook voor vandaag de dag. Allereerst, wordt het koninkrijk van God in alle geuren en kleuren uiteengezet? En ten tweede, is er een oproep tot bekering en is er een aansporing tot geloof? Als we mensen willen benaderen met het evangelie, is dat wat we iedere keer weer moeten doen. Het koninkrijk van volmaakte vrede, liefde en gerechtigheid voor de ogen schilderen. En vanuit die schildering de mensen ook eerlijk voor een keuze stellen. Wil je daarbij horen? Of wil je dat niet? De Heere God dwingt namelijk niet om zijn koninkrijk binnen te gaan. Hij dwingt niemand. Hij nodigt je ertoe uit. Hij roept je ertoe op. Zo wil hij zekerheid geven. De zekerheid dat je in leven en in sterven zijn eigendom bent. De zekerheid dat je voor eeuwig en altijd behouden bent. Die zekerheid wil de Heere God ons vandaag geven. Maar ja, als je daar geen trek in hebt, tja, dan zijn de consequenties ook voor jezelf. Dan moet je het in leven en in sterven ook zonder hem doen. Dan zijn de consequenties voor onszelf. Maar de vraag is, hoe ziet dat koninkrijk dat door de Heer Jezus wordt verkondigd er dan uit? Dat wordt duidelijk in de volgende verse. Terwijl de Heer Jezus het woord verkondigt, zijn er vier mannen die een verlamde man bij hem brengen. En dat doen ze niet zomaar door de voordeur, maar ze brengen de verlamde man door het dak bij de Heer Jezus. Vreemd dat niemand opzij gaat voor die verlamde man, hè? Dat kan dus ook nog een obstakel zijn voor mensen om de Heer Jezus te leren kennen. Omdat wij vanuit onze eigen nieuwsgierigheid naar de Heer Jezus geen ruimte willen maken voor de ander. Daar zouden we ook nog over na kunnen denken. Op welke manier lopen wij de Heere in de weg? Hoe zijn wij een obstakel voor een ander om de Heiland te leren kennen? Zouden we nog over na kunnen denken? Dat moeten we dan een andere keer doen. Hoewel er dus niemand voor hen opzij ging, volharden de vier mannen toch om hun verlamde vriend bij de Heer Jezus te brengen. Waarschijnlijk zijn ze via een trap aan de zijkant van het huis naar het dak gelopen. Daar haalden ze de dakbedekking weg en toen het gat groot genoeg was, lieten zij de verlamde man op zijn lichtmat zakken. En wat doen ze? Ze zeggen totaal niets. Maar met dat de verlamde man aan de voeten van de Heer Jezus wordt gelegd, is er maar één vraag. Een onuitgesproken vraag. Het is de vraag naar herstel. Het is de vraag naar genezing. Want dat hoort bij de belofte van het Koninkrijk van God. De belofte dat de schepping weer wordt hersteld. Dat er geen ziekte meer is. Dat er geen leed meer is, geen pijn en geen nood. Maar dat de schepping is zoals het ooit was. Goed in de ogen van God. En omdat de Heer Jezus de nabijheid van het Koninkrijk verkondigt, en omdat hij daarbij wonderen van genezing geeft als teken dat vooruitwijst naar het Koninkrijk van God, wordt de verlamde man verwachtingsvol bij hem neergelegd. En de Heer Jezus, die ziet door die verwachting het geloof van die verlamde man en het geloof van die vrienden. En wat doet de Heer Jezus? Wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt in vers 5, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hè? Is dat niet vreemd? Je zou bijna zeggen, wat had die man daar nu aan? Hij komt bij de Heiland voor genezing, om weer te kunnen lopen. En dan zegt de Heer Jezus dat zijn zonden zijn vergeven. Waarom zegt de Heer Jezus dat? De Heer Jezus begint hier over de zonde en over de vergeving van de zonde, omdat hij direct doorstoot naar de kern van het evangelie. En de kern van het evangelie is het herstel van de relatie met God. Soms zeggen mensen wel eens van ja, het moet niet te veel over de zonde en de schuld gaan in de preek en in de kerk. Want ja, dat is zo negatief. Maar ja, de Bijbel is geen vrolijk weekblad met wat luchtige verhalen. De Bijbel is het woord van God die zicht geeft op hoe onze relatie met de Heere God is. En de Bijbel laat zien dat die relatie verstoord is. Door de zonde zijn we in opstand gekomen tegen de Heere. We zijn zelfs, zoals Paulus dat zegt, vijanden van de Heere God geworden. En in die situatie zijn we totaal vastgelopen en totaal verloren mensen. Dat is iets wat de Bijbel ons iedere keer weer voorhoudt. En dat is iets wat we iedere keer weer moeten belijden, hoe moeilijk dat misschien ook is. Dat we mensen zijn die tegen God in opstand zijn gekomen en daardoor verloren zijn. Ook als we andere mensen willen bereiken met het evangelie, is dat heel belangrijk om daar niet over te zwijgen. Het is natuurlijk geen populair onderwerp. Maar het is wel de kern van het evangelie. Daar klopt het hart van het evangelie. En gelukkig, we hoeven het niet alleen maar over de zonde te hebben. Maar we zijn geroepen om ook direct te spreken over de Heer Jezus Christus. Hij die de zonde kan en wil vergeven. Zoals ook hier bij die verlamde man. De Heer Jezus vergeeft hem zijn zonde, zodat zijn leven van de grond af aan totaal nieuw kan worden. Er zit geen verstoring meer in de relatie met de Heere God. Hij is weer met de Heer in het reine. En daardoor is er ook weer ruimte gekomen om te worden genezen van zijn verlamming. En er is weer ruimte gekomen om te worden zoals de Heere God het ooit had bedoeld. Maar voordat het zover komt, ontstaat er eerst opschudding. Het is geen openlijke opschudding, maar een opschudding in het hart. In hetzelfde huis zijn er een aantal schriftgeleerden. Ze zijn getuigen van de woorden van Jezus, dat hij die man zijn zonde vergeeft. En direct ontstaat er een beginnende vijandigheid in hun hart naar de Heer Jezus toe. Ze denken bij zichzelf, in vers 7, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Opvallend is dat, hè? In het eerste hoofdstuk van Marcus lezen we van drie wonderen van de Heer Jezus. De genezing van een bezetene, de genezing van de schoonmoeder van Petrus en de genezing van een melaatse. Daar hoor je de schriftgeleerden niet, want ja, iemand die wonderen doet, ja, daar hebben ze wel bewondering voor. Maar zodra de Heer Jezus begint over de vergeving van de zonde en iemand daadwerkelijk vergeeft, ontstaat er protest. Dan wordt het door de schriftgeleerden weggezet als godslastering. Waarom doen ze dit? De schriftgeleerden doen dit omdat ze niet zitten te wachten op de Zoon van God. Iemand die mooi kan preken? Prima, dat vinden ze wel boeiend. Een beetje theologisch discussiëren en zo. En iemand die wonderen kan doen? Ook prima. Dat zorgt nog eens voor sensatie. Maar iemand die voor een eigen neus zonde vergeeft? Ho maar, dat gaat te ver. En waarom? Als de Heer Jezus daadwerkelijk zonde kan vergeven, dan betekent het dat Hij God is. En als Hij God is, zijn ze van Hem afhankelijk. Dan zijn ze geroepen om zichzelf op te geven en hun leven in Zijn handen te leggen. En dat stuit op verzet. Daar hebben ze eenvoudigweg geen zin in. Er is dus een enorm groot contrast tussen de verlamde man en de schriftgeleerden in dit gedeelte. De verlamde man die liet zich hulpeloos en verwachtend voor de voeten van de Heer Jezus leggen. Hij had niets te verliezen. Hij verwachtte alles van de Heer Jezus Christus. Maar de schriftgeleerden, wat doen zij? Ze zijn misschien in dezelfde ruimte, maar geestelijk zijn ze mijlenver bij de heiland vandaan. Het wordt ook duidelijk hoe ze over hem spreken. In vers 7 hebben ze het over deze. Ze noemen hem geen persoon, maar ze noemen hem deze. Heel onpersoonlijk is dat. Ze zetten hem op afstand. En hier begint de verharding. Hier begint de vijandigheid. Hier wordt het een feit. En de Heer Jezus, hij heeft door dat er in hun hart verharding ontstaat. En juist dat laat zien dat hij de Zoon van God is. Want juist de God van Israël is degene die het hart doorgrondt en die het hart kent. Denk maar aan Psalm 7 of Jeremia 11 vers 20. Daar staat dat de Heere degene is die het hart beproeft. Hij weet van en hij toetst de overwegingen van het hart van de mens. En nu laat de Heer Jezus in ons gedeelte zien dat hij het hart doorgrondt. Hij laat daarmee zien, hij is God, hij is de Zoon van God. Hij kent het hart van u, jou en mij en ook van de schriftgeleerden. En wat is dan bijbels gezien het hart? Het hart is in de Bijbel het centrum waar de beslissingen vallen. In het hart wordt de keuze gemaakt. Voor of tegen God. En God gehoorzamen of hem ongehoorzaam zijn. Ik ben wel eens bang dat we die visie op het hart kwijtraken. We leven in een samenleving waarin er heel veel aandacht is voor emoties. Denk maar aan televisie. Bij sommige programma's, als iemand begint te huilen, direct zoomt de camera in op de tranen en er wordt een verdrietig melodietje op de achtergrond gespeeld. Om je maar mee te krijgen met de emoties. Om je maar mee te krijgen met de tranen. En wat ook heel vaak gebeurt in de samenleving, is dat het hart en het gevoel heel nauw op elkaar betrokken wordt. Je kunt mensen horen zeggen, volg je gevoel, maar ook volg je hart. En dan bedoelen ze nagenoeg hetzelfde. En heel wat christenen nemen die hele sterke aandacht voor het gevoel bewust of onbewust over. Ze denken dan dat als er in de Bijbel staat, God kent je hart, dat betekent, allereerst betekent, God kent je gevoel, je verdriet, je blijdschap enzovoort. En natuurlijk hoeven we niet bang te zijn. De Heere God kent ook echt al onze gevoelens. En als je in de Heer Jezus gelooft, hoef je je gevoel echt niet uit te schakelen. Je gevoel doet in de relatie met de Heere God helemaal mee. Maar als je alle accent legt op het gevoel, dan kan het gevaar zijn dat je eenzijdig bent. Het scheef trekt. En dan kan het gevaar zijn dat vooral de mens slachtoffer wordt. Een slachtoffer met allemaal negatieve gevoelens. En dan wordt het beeld van de Heere God als een knuffelbeer die alle negatieve gevoelens opneemt en vooral heel veel positieve gevoelens geeft. Dat is het gevaar als je het hart en het gevoel te veel met elkaar vermengt. Maar als het in de Bijbel gaat over het hart, dan gaat het in eerste instantie over jou en mijn houding ten opzichte van de Heere God en zijn geboden. De Heere God die houdt jou en mij persoonlijk verantwoordelijk. Hij beproeft je in je hart. Wil je hem volgen of niet? Wil je naar hem luisteren of niet? Dat is het eerste wat er hier gebeurt. Wat het hart betekent. Onze houding ten opzichte van God. De beslissingen in ons hart. En dat is dus wat de Heer Jezus hier doet. Hij peilt de harten van de schriftgeleerden wat hun houding is ten opzichte van hem. En wat doet de Heer Jezus? Hij confronteert ze met hun eigen gedachten in het hart. Hij zegt in vers 8 en 9, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Je zou je af kunnen vragen, is het nou wel verstandig om te zeggen? Werk je zo de verharding van de schriftgeleerden niet in de hand? Ze beschuldigen hem al van godslastering, op godslastering stond de doodstraf. En wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus die kruipt niet in zijn schulp. Nee, hij confronteert ze met hun gedachten in hun hart. En hij blijft bij zijn punt dat hij zonde vergeven kan en vergeven mag. En hij zegt in vers 10 en 11, maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En direct staat de verlamde man op. Hij pakt zijn lichtmat op en hij loopt naar huis. De Heer Jezus die laat zich dus niet leiden door beginnende verharding van de schriftgeleerden, maar hij onderstreept de waarheid dat hij macht heeft om zonde te vergeven. En door het wonder bewijst hij die waarheid. In onze samenleving speelt de vraag, hoe moeten wij reageren op de hardheid van het moslim-extremisme? Moeten we de waarheid maar onder stoelen en banken steken? Of moeten we de waarheid nog meer uitdragen? De Heer Jezus, die komt in dit schriftgedeelte in aanraking met de beginnende verharding. De beginnende verharding van het hart. En wat doet hij? Hij steekt de waarheid niet onder stoelen en banken. Nee, hij openbaart en onderstreept die waarheid juist. Maar, en dat is het grote verschil met wat vaak in onze samenleving gebeurt, de Heer Jezus openbaart de waarheid, maar niet met satire en spot. Niet provocerend om maar te provoceren. Niet schoppend om maar te schoppen. De Heer Jezus die openbaart zijn waarheid omdat hij bezig is met zijn reddingswerk. De Heer Jezus die openbaart de waarheid omdat hij de redding op het oog heeft van die verlamde man. En hij heeft de redding op het oog van die schriftgeleerden. Door het wonder probeert hij hun hart te laten ontdooien, zodat hij die schriftgeleerden voor hem kan laten winnen. Hoe kun je antwoorden op moslim-extremisme? Hoe ben je geroepen om te gaan met verharding in de samenleving? Mag je de waarheid nog zeggen? Ja, maar heb je ook iemands redding op het oog? Of is het alleen maar schoppen om te schoppen? Provoceren om maar te provoceren? Wat heb jij te doel? Heb je het heil, heb je de redding van de ander op het oog? Dat is de grote vraag. Wat is je intentie? Is het ter ere van God? Of drijf je daar de spot mee? Ondertussen kan de waarheid tegen mensen die zich verharden ontzettende risico's met zich meebrengen. Denk maar aan vervolgde christenen in Noord-Korea en in Afrika. Die soms worden gedood of in kampen worden opgesloten. En ook voor de Heer Jezus heeft enorme consequenties. Wij worden in dit gedeelte namelijk al in het klein voorbereid op zijn lijden en sterven. En in eerste instantie lijkt het lijden en sterven van de Heer Jezus haaks te staan op wat hier gebeurt. Want hij verkondigt de nabijheid van het koninkrijk van God en hij openbaart zich als de Zoon des mensen. Volgens Daniel, dat hebben we gelezen, werd de Zoon des mensen of de mensenzoon, zoals dat daar staat, het koningschap en de heerschappij gegeven. Als je Daniel leest, dan denk je dat is één grote stijgende lijn, één grote triomftocht, één groot succesverhaal. Zijn koningschap is eeuwig en gaat niet te gronden. Je zou toch denken, dat is toch één grote triomftocht, maar wat gebeurt er hier? De Heer Jezus confronteert de schriftgeleerden met hun gedachten. Hij heeft de waarheid over zijn macht om te vergeven dubbel en dwars onderstreept. En wat doen ze? Ze verharden zich. Natuurlijk, de andere mensen verheerlijkten God en ze zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. Ze verheerlijkten God. Ze leven vanuit de verwondering. Maar de schriftgeleerden verharden zich. In dit gedeelte is hun weerstand namelijk nog verborgen in het hart, vers 6. Maar toch wordt die weerstand heel snel openbaar. In het vervolg houden ze de heiland heel scherp en heel nauwlettend in de gaten. Ze stellen hele kritische vragen. Waarom vast u uw discipelen niet en waarom plukken de discipelen aren op de Sabbat? Ze volgen de heiland heel kritisch en slechts één hoofdstuk later, we hebben het gelezen, vergaderen ze al hoe ze hem om kunnen brengen. Zozeer verharden de schriftgeleerden zich dus. Ze willen definitief van hem af. Ze willen hem, zoals in Marcus 3 vers 6 letterlijk staat, ze willen de Heer Jezus vernietigen. En uiteindelijk laten ze hem op grond van een valse beschuldiging nagelen aan het kruis op Golgotha. Zo diep geworteld kan de tegenstand zijn, zo diep geworteld kan die vijandschap tegen de Heer Jezus zijn. Die weerstand dat je je zonde niet laat vergeven. Maar het wonder, het grote genadige wonder is dat de Heere God dwars door deze vijandschap en dwars door het lijden heen zijn eeuwig koninkrijk vestigt. De Heer Jezus die is niet gekomen in één grote triomftocht. Nee, later zegt de Heer Jezus in Marcus 10, de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Daar komt die titel Zoon des mensen weer naar voren. In ons gedeelte zegt de Heer Jezus dat de Zoon des mensen macht heeft om zonde te vergeven. En waarom heeft hij macht om zonde te vergeven? Omdat hij zelf met zijn leven de losprijs heeft betaald voor verloren zondaren, zoals die verlamde man die bij hem werd gebracht. En hij heeft zijn leven gegeven voor zondaren zoals de schriftgeleerden, zondaren zoals atheïsten, zondaren als moslim-extremisten, als ietsisten of wie dan ook. En zondaren ook zoals u, jij en ik. Daarvoor heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven. In de verkondiging word je, als het goed is, geconfronteerd met de houding, de keuzes van je hart. En je krijgt in de verkondiging een spiegel voor waarin je jouw zonde en je verlorenheid ziet. Maar in de verkondiging komt door zijn Heilige Geest ook de Heer Jezus op je af. En de Heer Jezus die klopt op de deur van je hart. En al kloppend heeft hij maar één vraag. Kom toch wonen in mijn eeuwig koninkrijk. Maak jezelf van mij afhankelijk. Geef die weerstand toch op om jezelf maar bij elkaar te houden. Laat mij jouw zonde vergeven. Verhard je niet, maar doe de deur van je hart alsjeblieft voor me open. Zodat ik inwoning bij jou kan maken. Zodat ik jou kan vergeven en jou het eeuwige leven kan schenken. Als je dat doet, ben je zalig, ben je gered voor eeuwig en altijd. Wat doe jij? Amen. Laten wij de Heere danken en voorbeden doen. Laten wij bidden. Machtige God en Heiland, hoe wonderlijk is uw liefde. Uw liefde voor verloren zondaren, zoals die verlamde man. En ook verloren zondaren zoals wij. Heere God, vanuit uw eeuwige liefde hebt u uw Zoon naar de aarde gestuurd om ons heel persoonlijk de zonde te kunnen vergeven. U, Heer Jezus, hebt die zware last van de lijdensweg, van het kruis, van de dood gedragen, onschuldig, om onze zonde te kunnen vergeven. Heere, hoe kunnen wij u daarvoor ooit danken? Het is een wonder van uw genade en van uw liefde. Heere, geef dat wij onszelf ook niet verharden, maar dat wij ons hart voor u openstellen. En we weten, dat kunnen we niet zonder uw geest. Schenk ons uw Heilige Geest, zodat wij innerlijk bereid worden om ons leven aan u over te geven, zodat u de eer krijgt. Heere God, we bidden u voor de wereld, die een wereld is in nood. Als we kijken naar het journaal, wat een lijden, wat een pijn, oorlog en hebzucht naar macht. Heere God, wat moet er toch van die wereld worden? U hebt uw koninkrijk beloofd, aangekondigd, maar het lijkt zo vaak zo ver weg. Als wij de beelden van geweld en vergelding zien, dan kan het ook ons bang maken. Wat hebben we hier te verwachten in Nederland? En hoe moeten we daarmee omgaan? Wilt u ons wijsheid schenken, inzicht en liefde? Ja, Heere, bovenal de liefde. Dat we ons niet verharden naar onze naaste, maar dat wij de redding van onze naaste op het oog hebben. Zelfs als die naaste zich als een vijand kan profileren. Heere God, geef dat de verkondiging van uw goede boodschap doorgang mag vinden. Hier in Nederland, Nederland dat steeds meer seculier wordt. Heere God, geef dat de mensen worden geraakt door uw liefde, door de boodschap van uw genade en heil, zodat u weer volledig de eer krijgt. En geef dat het ook door mag gaan in de wereld. Ook op de plekken die wij van nature zelf niet zouden uitkiezen. In het Midden-Oosten, Rusland of waar dan ook. Heere God, wilt u ook zijn bij alle zieken? Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen uw kracht geven? Als het kan, wilt u dan genezing schenken. Maar als het niet kan, wilt u troost en kracht geven om het kruis te dragen. Heere God, we bidden u ook voor alle mensen die een dierbare missen, die een dierbare zijn verloren aan de dood. Heere God, wilt u hen nabij zijn en wilt u hen troosten in hun verdriet. Heere God, zo komen we tot u. Wilt u het verkeerde, het zondige in deze dienst vergeven vanuit uw genade, vanuit uw liefde? En wilt u het goede, wilt u dat zegenen en laten zijn tot eer van uw naam? Geven dat het vrucht mag dragen. Heere, zo komen we tot u. Niet uit eigen kracht of verdiensten, maar enkel en alleen uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die een volkomen verlossing is van al onze zonden. Amen. Gemeente, tot slot zullen wij zingen van Psalm 56, de verzen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Als we de Heer Jezus kennen als onze heiland en zaligmaker, dan willen we de Heer God daarvoor ook de eer bewijzen en hem loven en prijzen. Psalm 56, vers 5 en 6. Bidden wij tot slot om de zegen van de Heere God. Laten we bidden. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.